Goedemorgen allemaal. Ik moet nog aanpassen aan mijn ochtendstem. Is het stilaan in orde? Is het prettig om... Ja. Aangenaam genoeg om te weerstaan? Ja. Goedemorgen allemaal. Het is zondagochtend. Ik was er vorige week niet bij. Was ik in Tessenderlo. Maar ik heb gehoord dat er wel een belangrijk moment is genomen om te bidden voor Line, kind van Bartenelle, en omdat een open hartoperatie heeft ondergaan deze week. En ik wil daar even bij stilstaan, omdat de operatie goed en vlot is verlopen. Heel heftig voor zo'n mini kind en dan alles open en dan werken. Maar we mogen heel dankbaar zijn dat die operatie goed is gegaan. We mogen ook dankbaar zijn voor de anderen die ziek zijn geweest of operaties hebben ondergaan, zoals Maria, die ook goed nieuws heeft gehad, of Achaïe, of onze papa, die onder het mes zijn gegaan. Maar ook blijf bidden voor zij die ziek zijn. Achaïe moet binnenkort voor zijn andere pols ook weer onder het mes. Maar eigenlijk zitten we hier met 200 mensen met heel veel zorgen en ongemakken doorheen alle gelederen. En we moeten daar eigenlijk vooral heel erg open over zijn en attent voor zijn. En voor elkaar bidden. Ja. En er voor elkaar zijn. En laten we dat zeker nemen. We mogen heel dankbaar zijn, dus we bidden God vaak. We hebben dat ook gedaan voor Line. Maar laten we hem ook in onze gebeden danken voor wat hij doet. Of hoe hij ons beschermt. Goed. In beweging. Het is een focusdienst vandaag. En ik zou graag willen dat we nu bij het begin van deze preek even iets doen. Een opdracht. Namelijk dat u uw spullen bijeenpakt en van plaats wisselt. Maar deze keer naar de andere kant van de kerk. 3, 2, 1. Oh, stop. Stop. Mopje. Maar niet echt. Ik wil dat u dat gevoel dat u net de voorbije 10 seconden had, vasthoudt. Dat is een heel belangrijk gevoel. Dat is waar ik het straks over ga hebben. Ja, dat gevoel van de voorbije 10 seconden, dat moeten we vasthouden. In beweging. We zijn bezig met het focustraject. Nu, wat is dat? Voor zij die het gemist hebben, wil ik het misschien toch heel gauw doorgaan. Het is een traject waarin dat we eigenlijk willen groeien. Het is een groeitraject. En waarin willen we groeien? We willen meer Jezus in ons leven en we willen dat leven delen. Dat is waar het om gaat. Niks meer, niks minder. Geen hocus pocus. Meer Jezus in ons leven en dat leven delen. Dat is waar het om gaat. Jezus, leven, delen. Dat is waar we in deze zondagsdiensten meer bij willen stilstaan. Dat is ook waarin we in de kringenwerking willen bij stilstaan. Dat is ook waar we morgen op de focusavond willen op ingaan. Een heleboel mensen, iets minder dan 100. Een heel pak, ik weet niet, tientallen. Vele mensen hebben de focusscan ingevuld. Over hoe staan wij in dat Jezus leven delen? En dan vooral die laatste stap. Ja, hoe missionair zijn wij als kerk? En morgen gaan we in het eerste deel, komt Jan Maarten van IZB, degene die dat hebben ontworpen, komen ons een beetje vertellen over onszelf. Ja, hoe evalueren wij onszelf daar nu? En komen zij uit de doeken doen met statistiekjes en ik weet niet wat. Maar daarna gaan we in gesprek met elkaar, gaan we elkaar leren kennen. Hoe denken we eigenlijk over die dingen? Hoe denkt u daarover en hoe denk ik daarover? En gaan we dat ontdekken van elkaar? En ik weet dat het is van 8 tot 10, het is avond en sommige mensen liggen dan graag in bed of in de zetel. Ook goed, maar morgen hier zijn zal zeker ook heel goed zijn. Om geprikkeld te zijn, door elkaar ook. Want we zijn samen gemeente. Dus een warme oproep om daar te zijn en er gaat ook hapjes zijn. Moet je maar aan Els en Kevin vragen. En waarom het thema in beweging? Omdat in het hele traject het in beweging deel een heel belangrijk deel is. In de boekjes, dat wordt ook uitgelegd, er is altijd een onderdeel in beweging. En wat willen we daar doen? We lezen in de Bijbel tijdens onze kringen. En wat we daar lezen, willen we in ons leven in concrete stappen. Gaan teweegbrengen. Vaak heel kleine stapjes. We gaan dat zelfs nog zien. Kleine stapjes, dan denk ik dat bijna geen stap. Wel, het is toch een stap. Maar wel concreet maken. Niet zomaar, ah, dat is weer een mooie oproep uit de Bijbel. Laten we die naast ons leggen. Nee, hier is een mooie oproep. Hoe kunnen we daar een concrete stap in zetten? Daarom willen we daar even bij stilstaan. En vooral wat dat dan doet met ons leven. En we gaan lezen, u mag Matteüs erbij nemen. Matteüs hoofdstuk 10. Matteüs hoofdstuk 10. Hoofdstuk 10 vanaf vers 27. Maar eerst, voor we in het woord lezen, wil ik God zegen daarover vragen. Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Heer, laat uw naam hier centraal staan. Ook al willen wij gaan nadenken hoe wij in ons leven meer Jezus, meer leven, meer delen willen. Uw naam, dat is waar het om gaat. En vader, dat is een moeilijke opdracht. Want mijn naam staat meestal bovenaan. Vader, maar het is uw naam die daar moet staan. En ik bid u dat u door ons woord heen, mijzelf en al wie hier is, daarin een lesje wil leren. Een goede les. Eén die aankomt, één die vanuit u komt. Dat bid ik in uw naam. Amen. Jezus zet ons in beweging. Dat is wat Jezus doet. Jezus zet in beweging. 2000 jaar later is er een hele Jezusbeweging. Die heet het christendom ondertussen. Wij zijn daar in die beweging een golfje, dat heet evangelische. In beweging. En wanneer we vers 27 lezen van hoofdstuk 11 in Matteüs, dan staat daar, het is Jezus die aan het woord is, in zijn grote uitzendtoespraak. Wat ik u zeg in het duister, zeg het in het licht. En wat u hoort in het oor, predik dat op de daken. Jezus maakt van ons een soort van megafoon. Hij zegt het in ons oor en wij prediken het op de daken. Het is aan zijn discipelen geschreven die een opdracht kregen op dat moment. Maar dat is wat Jezus doet. Jezus heeft 12 mannen opgeleid. Zodat die 12 dan weer verder konden. Jezus heeft zelf niet... Oké, hij ging wel rondpredikend, maar dat was relatief beperkt. Hij maakt van ons, hij maakt van zijn kerk een megafoon. Dat is de beweging die hij inzet. Hij zorgt dat anderen iets gaan doen. Dat is wat er gebeurt. En we hebben dat ook gezien in de eerste focusdienst, wanneer Jezus daar 4 mensen tegenkomt in het begin en zegt, kom en zie. En wat er dan gebeurt, is dat die persoon niet alleen komt en ziet, maar dat hij zelf weer weggaat en zegt, kom en zie. Die beweging, Jezus zet in beweging. En dat is wat er, als je nu op die bril, met die bril de Bijbel of de Evangelie zou gaan lezen, dan zie je dat altijd. Jezus zet in beweging. Nu, Jezus zet jou in beweging. Jezus zet mij in beweging. En dat is iets anders. Wij bewegen altijd. De vraag is het Jezus die jou beweegt? Ja? Is Jezus jouw motivatie? Is Jezus jouw bron van beweging? Nu, dan is er een heel andere soort beweging in je leven. Dat is een beweging die komt door de intimiteit die we met God hebben. Als je geen intimiteit hebt met Jezus, als je hem niet opzoekt persoonlijk, als je met Jezus niet persoonlijk een relatie hebt, dan kan hij jou niet in beweging zetten. Dus je zou kunnen gaan zeggen, ik wil bewegen voor Jezus. Maar dat is niet de bewegen. De bewegen is dat we bewegen door Jezus. Dat kan alleen door de intimiteit. En dat is waar we in die vorige kringstudie, mocht je die gedaan hebben, waar de titel was, Jezus ziet jou, mocht je bij stilstaan. Jezus zoekt zelf die intimiteit. Jezus is zelf naar Zacchaeus gegaan. Jezus wist dat Zacchaeus in een boom zat en hij zei, Zacchaeus, ik kom nu bij u eten, kom uit die boom. Jezus wil dat zelf, ons in beweging zetten. Hij wil naar ons komen. Dus als Jezus die beweging naar ons maakt, is dat een kwestie van net zoals Zacchaeus te zeggen, oké, hier is mijn tafel, kom zitten, we gaan eten. Dat, Jezus heeft zijn hand al uitgestoken naar u. Voor intiem omgang met hem te hebben, om relatie met hem te hebben, om uw hart kwijt te kunnen aan elkaar. Hij heeft die hand al uitgestoken. De vraag is, pakt u die regelmatig vast? En wat daar wel zo mooi is in dat verhaal van Zacchaeus, is dat Jezus Zacchaeus ziet. Hij ziet hem al en hij kent hem ook heel goed. Zacchaeus was een tollenaar, zeg maar een belastingsontvanger, die niemand graag zou komen, en dan nog een corrupte ook. En iedereen zou denken, ja, die is afgeschreven voor Jezus, maar Jezus ziet hem. En Jezus zegt, jou kan ik gebruiken in mijn koninkrijk. Dat is een hele geruststelling, dat Jezus zo naar ons ziet. En als Jezus ons ziet, wat betekent dat dan? En eigenlijk wil Jezus daar ook beweging. En dat is ook wat we in die kring ook als opdracht meekrijgen. Jezus ziet ons. En u denkt misschien, ik ben geen belastingsontvanger, ik ben veel beter dan Zacchaeus. Ja, helaas, dat dacht u alleen maar. We zijn allemaal dat soort mensen. Maar Jezus ziet ons. En wat doen wij daarmee? Zetten wij dat in beweging? Laten we dat verder bewegen? Zien wij andere mensen ook? En de volgende opdracht die er daarbij hoorde, was deze. Het is uit mijn boekje, ik maak wat aantekeningen. Probeer in de komende weken om heel bewust te kijken naar mensen in de gemeente waar je tot nog toe weinig contact mee had. Bid vooraf of God jou wil helpen zien. Groet de ander bewust en kijk bijvoorbeeld 2 seconden langer aan. Ik weet niet of je dat al hebt gemerkt vandaag of vorige week, dat er mensen zo ineens naar u staren. Dat zijn mensen die dat op een ongemakkelijke manier die beweging zoeken. Dat is het stukje in beweging. Nu, is dat wat er gebeurt. Wanneer we beseffen, Jezus heeft mij gezien, wil ik zo'n ander zien. Is dat wat er werkelijk gebeurt in je leven? Mij is dat best moeilijk. Maar ik wil eens horen, is er iemand die zegt, door die stukjes in beweging die we de voorbije weken zijn tegengekomen, is er toch al iets bewogen in mijn leven? En dat moet geen succesverhaal zijn, want ik heb plots iemand bekeerd, maar vooral je eigen leven, je eigen wandel met God, heb je iets voelen bewegen door die kleine stapjes. Is er iemand die daarover iets zou willen vertellen? Heel kort, liefst maar een halve minuut. Daar doen we iedereen plezier mee. Maar doe het. Is er iemand die wil delen van, ja, ik heb in mijn leven iets merkbaar zien of voelen bewegen door stapjes te zetten? Ik zie daarvan. Nee, was dat een vruchtig vinger? Jawel, hè? Zie je wel. Ik ga hem even aanzetten.
Ja, de laatste keer dat wij kring hadden, moesten wij in groepjes van 2. En ik zei tegen Lief Janssens van, goh, ik dacht daar wel langer over, van we zijn met zo'n grote groep, broeders en zusters in onze kerk. En ja, thuis gaan we met onze broeders en zusters toch ook een beetje andersom, alleen meer vertrouwelijker, meer persoonlijker. En ik zei tegen Lief van, goh, ik zou dat wel leuk vinden, moest ik zo meerdere mensen, ook die van buitenland en zo, wat beter leren kennen van waar dat die komen en wat die zoal hebben doorgemaakt. En ik had er dus voor geweten van, oh Heere God, wilt u dit leiden? En ik ben zo blij dat dat nu ook aan bod komt, hè, die focus. En nu moest dat, nee, dat moest niet lukken. God heeft dat al zo mooi geleid. Vorige week zondag zat ik weer op mijnzelfde plaatsje naast Lief. En we zeggen zoals iedere keer een goeie morgen en alles goed. En ja. En toen was er nog een plaatsje naast mij vrij. En daar kwam iemand zitten van Cameroen, Gloria. En ik had nooit die vrijmoedigheid van mijzelf, omdat ik niet zo goed Engels kan. En ik denk altijd van, oeh, als die Engels spreekt. Ja, en ze zegt iets en ik kan niks terugzeggen. Dus nu was de opdracht, ga per 2 zitten. Dat was van Rudy, hij zei van ja, je mag even met elkaar bidden en ga per 2 zitten. En ik kreeg echt zo'n dankbaarheid in mijn hart van, oh Heer, u leidt dit en ik moet hier niets voor doen en het komt van u alleen. Mm-hmm. En Gloria begon gaan te babbelen en ik begon gaan te babbelen en dat was zo vreugdevol. En nu deze morgen, ik dankte God voor vandaag. En ik dacht, oh, zou het misschien vandaag ook zoiets zijn? En weer
dat zullen we zien.
We van plaats verwisselen.
Ah, ja.
En moest het lukken. Hier zat een vrouw naast mij en die heeft denk ik zondagschool. Dus heb ik in één keer twee nieuwe mensen leren kennen.
We zitten naast de chef, dat is ook geen kader.
Dus we kunnen daar alleen maar God voor loven en prijzen. En ik denk zo dikwijls van... ik bid zo dikwijls voor meer vrijmoedigheid om iemand aan te spreken. Maar ik vind dit heel... een heel groot dankpunt naar hem toe.
Super, dank u wel. Dank u wel, Marine. En ik denk dat het daarover gaat. In beweging zijn is niet ineens een marathon lopen. In beweging zijn is gewoon zo'n klein stapje dat enigszins onbeduidend is, maar dan toch ook weer heel groot aanvoelt. En ik vind het zo mooi dat je het erbij zegt, Marina. Je hebt daarvoor gebeden. Nu, er zitten twee processen in. Enerzijds het doen. Want dat had ik zelfs niet per se gevraagd. En is er iets gebeurd al direct daarbuiten? Supermooi om het te horen, want dat is uiteindelijk het doel. Maar er is nog een ander proces, namelijk onder woorden brengen wat ons tegenhoudt. En toen ik deze vraag besprak in onze kring, dan besefte ik door het gesprek heen, vertelde ik eigenlijk van, ik zie de mensen niet die al zo lang met mij meegaan. Ik heb heel veel oog voor wie er nieuw is, wie er jong is. Maar al diegenen die in die cirkel vlak naast mij, of al 30, 40 jaar bijna meegaan, daar zie ik gewoon los over. Ja? En voor iedereen is dat iets anders. Maar door erover na te denken, door die vraag serieus te pakken, beweegt er iets. En het verandert niet per se direct goed, maar ondertussen is er wel een besef en kan ermee verder gegaan worden. En dat is waar het over gaat, in beweging. De Heilige Geest, we spreken dikwijls over de kracht van de Heilige Geest. Dat is de dynamos, het vermogen om iets te doen. Dat is wat Jezus doet, hij geeft ons het vermogen om iets te doen. Zoals de dynamo het licht creëert. Of ja, de energie creëert. Dat is wat de Heilige Geest doet, daarom kunnen we dat niet doen zonder dicht bij Jezus in gebed te zijn en het van hem te verwachten, dan zorgt hij voor die kracht in ons leven. Maar daarvoor zijn wij opgeroepen om dicht bij Jezus te zijn. Nu, als er dan wat beweegt, wat dan? We hebben een prachtige getuigenis van Marina. Maar is het dan de grote Breng het Goede Nieuws show? Waarin we als helden zullen onthaald worden wanneer wij het goede nieuws aan de wereld hebben gebracht. Misschien moeten we er gewoon weer even aan herinnerd worden en hebben we even een goede pep talk nodig, zodat de massa weer in beweging komt en brengen wij het goede nieuws. Ik denk dat dat nodig is, daarom doen we dit ook. Maar ik denk dat dat een heel andere boodschap is dan die dat we in de Bijbel staan. We kennen die boodschap eigenlijk al lang. En we gaan een stuk lezen dat we al lang kennen. Maar het is eentje, een boodschap met een randje dat we proberen te negeren of wat te omzeilen. Allee, ik toch. En toen ik hiermee voor aan het voorbereiden was, vroeg ik me af, Heer, ik zit hier nu met die tekst. Wat is eigenlijk de boodschap? Waar moet het eigenlijk over gaan? Want er is zoveel te zeggen en ik zie het niet. En dit was de boodschap. Mag mijn leven oncomfortabel zijn? Mag dat? Mag mijn leven oncomfortabel zijn? En ik weet, het is voor mij een heel persoonlijk... Dat was de vraag die er uitsprong voor mij, in hetgeen dat we nu gaan lezen nog. Maar is dat wat ik wil toelaten? Dat mijn leven oncomfortabel is. En zelfs is dat nog een heel milde vraag. Als we zelfs gaan lezen, dan zie je dat deze vraag nog best meevalt. Maar daar willen we aan vasthouden. We gaan lezen de volgende verse. Ik ga een stukje overslaan voor de tijd. We gaan naar hoofdstuk 10 nog steeds, vers 34. Jezus zegt, denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen op aarde, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder, en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Wie gebruikt die zin als die wel eens over Jezus spreekt? Wie gebruikt die zin wanneer hij in aanbidding tot Jezus is? Of tot God? O God, u bent niet gekomen om vrede te brengen op aarde. Het zijn woorden van Jezus zelf. Het zijn heel lastige woorden. Woorden die, waar we graag een beetje aan voorbij gaan. Nu, heel belangrijk om die goed te begrijpen is, het gaat over, hij zegt iets tegen ons. Denk niet. Dus maak geen vergissing. Heb geen verkeerde verwachtingen. Namelijk dat ik gekomen ben om vrede te brengen. En al die dingen om het zwaard. Ja? Of ik zal vijandschap brengen in gezinnen. Nu, heel belangrijk is dat het daar niet gaat over, mijn missie was om geen vrede te brengen op aarde. Dat is de verkeerde dan versta je het verkeerd. Jezus zegt, denk niet dat dit ging gebeuren door mijn komst. Dat er vrede zou komen doordat ik naar de aarde ben gekomen. Denk dat niet. Dat is eigenlijk wat er staat. Maar het staat er ook wel dat hij dat niet komt doen. Nee, er zal zelfs tweedracht zijn. Vijandschap tussen huisgenoten. Dat is wat er gebeurt wanneer Jezus ergens komt. Dat is ook wat we lezen in de Bijbel over zijn passage hier op aarde. Vijandschap, tweedracht, het zwaard, het kruis. Dat is ook wanneer wij Jezus zijn hier op aarde, wat Jezus nog altijd doet met mensen. Wanneer wij meer Jezus willen zijn, wanneer wij zijn lichaam op aarde zijn, dan is dat wat er zal gebeuren. Denk niet dat, doordat we meer Jezus gaan zijn, dat er vrede op aarde gaat komen. Dat iedereen het plots goed met elkaar gaat vinden. Nee, want het Jezus-effect is dat er tweedracht zal zijn. In gezinnen, onder mensen, het zwaard. Dat is het Jezus-effect. Maar pas op, opnieuw. Het is niet Jezus die dat veroorzaakt. Het is de reactie die Jezus oproept. Laat ons als gelovigen nooit denken dat we het zwaard gerechtvaardigd zouden kunnen opnemen. Of dat wij tweedracht zouden mogen zaaien. Of dat ons vijandschap gerechtvaardigd zou zijn. Nee, nooit. Het kan wel, het zal wel een reactie zijn. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld. Dat is Jezus. Maar de reactie, die lezen we hier. En die is klaar als een klontje. Die is zeker. Denk niet dat doordat we meer Jezus gaan zijn, er meer vrede zal komen in ons leven. Voor sommigen van ons is dat allicht een harde realiteit. Die in hun eigen gezin, in hun eigen huwelijk misschien, op de bredere familiebanden, dit ervaren. Daarover kan ik eigenlijk alleen maar wat theoretisch meespreken. Als ik alleen al zie naar mijn eigen familiebanden, hoe intens die wegen, in positieve zin, dan is dat heftig. Als je dit meemaakt, en hier zijn mensen, dat weet ik, dat is heftig. En ik wil daar niet licht over gaan. Maar denk niet dat Jezus iets anders ging brengen. Met alle respect, en vooral als vermaning naar mijzelf en al wie denkt, oh ja, dat is wel moeilijk. Dit is wat Jezus veroorzaakt. Laten we daar ook realistisch in worden. Het gaat nog verder. Vers 37. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. Lastig als uw vader en moeder hier in de kerk zitten. Maar het gaat daar wel over. Het gaat precies over hetzelfde. Namelijk, stel je voor, u die niet waard, je moet het zo zien, dat is een beetje, die past niet bij mij. Ja? Als je je vader of moeder of je zoon of dochter meer lief hebt dan mij, dan past het niet om met mij mee te gaan. Dat is logisch, want als die vader of moeder of zoon of dochter niet van Jezus houdt, weg van Jezus wil en je houdt meer van die, dan beweeg je in die richting. En niet in de richting van Jezus. Maar dat klinkt en dat is hard. Maar het is de enige logische manier om Jezus goed te kunnen volgen. En zelfs onder christenen, zelfs wanneer uw vader of uw moeder of uw zoon of dochter Jezus volgt, je hebt altijd nog te doen met de fratsen van uw vader of moeder of van uw zoon of dochter. En als je daarop uw leven moet gaan laten, kompas laten gaan, dan ga je ook zo. De enige weg is Jezus boven iedereen te stellen. Pas dan krijgt de rest het juiste perspectief. En wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. Nu, je moet beseffen, wij denken meteen aan Jezus aan het kruis. Oh, wat een parallel. Wij moeten ook net... Jezus was nog niet aan het kruis gegaan. Het kruis, wanneer hij dat hier benoemt, is dit. De meest schandelijke terechtstelling, de grootste publieke vernedering en de verstoting uit de maatschappij en je familie. Wie dat niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. Jezus zegt eigenlijk, alles wat ons hier bindt, alles wat ons prettig leven betekent, ja, wie dat niet aan de kant schuift, die kan mij niet echt volgen. Dat is allemaal niet zo prettig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. Wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het vinden. En nee, het gaat daar niet per se over echt doodgaan, maar het gaat daar over uw leven, dat comfort, ja, dat prettige waar je zo naar verlangt. Uw leven zoals het nu is, of misschien het leven dat je wel zou willen, als je dat eenmaal gevonden hebt, ja, dat ga je verliezen. Misschien heb je dat, u denkt, wat een leven. Ga je verliezen. Maar wie zijn leven wil verliezen omwille van mij, zegt Jezus, die zal het vinden. Wie zijn vaste plek lief heeft boven mij, is mij niet waard. Klein, klein oefeningetje. Dat gevoel van daarnet. Come on, echt waar. Dennis, doe niet onnozel. Ja? Dat is Joris trouwens even. Ja? Maar snap je, dat ding, dat zit tot diep in ons. Maar laat mij toch gewoon met rust. Mijn leven, ik probeer dat ook. Rust, een vredig leven, prettig leven, beetje comfortabel, gewoon dat het klopt. Ik moet al heel de tijd balanceren op 15 balansen tegelijk. Precies, als ik nu eens één keer in het midden rustig kan blijven staan, daar hecht ik enorm veel waarde aan. Daar zoek ik heel de tijd naar eigenlijk. Dat is wat ik zo graag zou willen hebben. Betekent niks, gebalanceerd leven. Pas op, ik zeg niet dat je niet daar rekening mee moet houden. Maar zelfs als je je leven helemaal in balans hebt en je zegt, nu heb ik het gevonden, je gaat het verliezen. Jezus is het enige. En we hebben daar vaak niet veel zin in. Ik heb daar al sinds heel vaak geen zin in. Maar het is de enige manier om werkelijk een discipel van Jezus te zijn. Geloven maakt je geen discipel van Jezus. Hem volgen wel. Neem je kruis op en volg mij. Of anders gezegd, wie zijn kruis niet opneemt en mij navolgt, is mij niet waard. Geloven maakt jou geen discipel van Jezus. Je kan dat wel zingen. Oh, ik geloof in Jezus. Geloven maakt je geen discipel. Jezus navolgen wel. En ik weet niet hoe je het vindt. Ik vind dat oncomfortabel. Ik vind dat best ongemakkelijk. Maar als je echt Jezus wil volgen, dan zal het zo worden. Dan zal het oncomfortabel zijn. Mag uw leven oncomfortabel zijn? Want als je Jezus gaat volgen, zal het zo zijn. Als je Jezus werkelijk wilt volgen, hoe zit het dan met die lastige keuze die je eigenlijk allang juist moest beslissen? Hoe zit het met dat eerlijk gesprek dat je eigenlijk al zo lang moest beginnen met je baas of je vrouw of je vriend? Hoe zit het met die oude gewoonte die je eigenlijk al lang zo hebt, maar toch niet zo erg acht? Hoe zit het met, ik kijk wel toe, dat is prettig. Hoe zit het met het comfort, de veiligheid, de zekerheid op je bankrekening? Mag uw leven wat oncomfortabeler zijn? Mag Jezus uw leven in beweging zetten tot het niet meer prettig is? Want dat zal het ook zijn. Ik wil een beetje verder lezen nog. Wie een profeet ontvangt omdat hij een profeet is, zal het loon van een profeet ontvangen. En wie een rechtvaardige ontvangt omdat hij een rechtvaardige is, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie een van deze kleine slechts een beker koud water te drinken geeft omdat hij een discipel is, voorwaar ik zeg u, hij zal zijn loon beslist niet verliezen. Beetje moeilijk stuk, maar hier gaat het om. Jezus geeft een belofte. Zij die Jezus ontvangen, of zijn boodschappers, die worden beloond. Net zoals die boodschappers zelf. Daar is een belofte van beloning. Mag uw leven wat oncomfortabeler zijn, of scherper gesteld? Wil je uw leven verliezen om het te vinden? Geloof je in die belofte dat Jezus meer belooft, beter belooft, eeuwig belooft? Geloof je dat? En dat is een cruciale vraag. We lezen tot slot daaronder. Johannes. En het gebeurde toen Jezus geëindigd had dat zijn 12 discipelen... Wacht. En het gebeurde toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen opdrachten te geven, dat hij vandaar trok om onderwijs te geven te prediken in de steden. Toen Johannes de Doper in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen en hij zei tegen hem, bent u het die komen zou of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zei tegen hem, ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen. Melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen. Doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die geen aanstoot neemt. Amen. Wat is dit? Johannes de Doper. De voorbode van Jezus. De aankondiger van Jezus. Heeft hem gedoopt. Heeft een stem uit de hemel gehoord. Dit is mijn geliefde zoon. Ja, dit is het lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Johannes was daarbij. En nu stuurt hij, terwijl hij in de gevangenis zit, een paar vrienden van hem naar Jezus. Zeiden jij het nu echt? Nu, Johannes twijfelt niet of Jezus echt iemand van God is. Maar hij twijfelt, zet jij nu echt de Messias? Of misschien gewoon een profeet? Je moet erover nadenken, dat is speciaal. Johannes die dat allemaal heeft gemaakt. Hoe komt het dat Johannes twijfelt? Johannes twijfelt omdat hij in de gevangenis zit. Johannes twijfelt omdat hij allemaal dingen hoort die niet kloppen. Namelijk Jezus die meer mensen tegen zich krijgt dan mensen voor zich krijgt. Die door de grote Joodse leiders bijna vermoord wordt. En hij zegt, dat klopt toch niet? Je ging toch de Messias zijn, de nieuwe grote koning. Vrede op aarde, halleluja. En Johannes die twijfelt. Dat kan toch niet, want zijn verwachtingen lagen anders dan wat de realiteit was. Zijn verwachtingen was dat, die vrede op aarde en die rust. Wat antwoordt Jezus? Jezus antwoordt, ga heen en bericht Johannes en wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen en laatste. Dat was er ook allemaal, maar Johannes was niet onder de indruk daarvan. Hij had de grote koning verwacht. Maar die tekenen en die wonderen die daar beschreven worden, dat is niet waar het over gaat. Wat Jezus daar zegt is, dit is de belofte die God heeft geschreven. En in de kring die jullie gaan doen de komende week, gesprek 3, daar gaat dit over dit stuk in Jesaja. Waarin de komst van de Messias daardoor beschreven wordt. Blinden gaan zien. Melaatsen worden weer beter. Kreupelen gaan lopen. En het evangelie wordt aan de armen gebracht. En er zal een jubeljaar worden uitgeroepen. Wat Jezus zegt is, kijk, dit gebeurt. Dat is de belofte van het Oude Testament. De belofte. De belofte komt nu uit. En Johannes verkijkt zich op de omstandigheden. Hij zegt, de omstandigheden komen niet overeen met het grote verhaal. Maar Jezus zegt, ja, de omstandigheden zijn wat ze zijn. Maar de belofte van God, die gaat door. Dat is waar het om gaat. Hoe wij daar naar kijken, hoe we dat ervaren, hoe comfortabel dat voor ons is, dat kan iets anders zijn. Maar geloven in de belofte. Jezus geeft hem gewoon die belofte van God terug. Hier is de belofte. Vertrouw daarop. By the way, binnenkort loopt het slecht met u af. Zij er niet bij, maar dat weten wij. De omstandigheden werden niet beter. De belofte hield stand. Wij zijn het bewijs van die belofte. En dat wil ik ook aan ons meegeven. Mag ons leven wat oncomfortabeler zijn? Mag dat? Bent u bereid dat kruis op te nemen van een leven dat niet zo prettig voelt? En waarom? Dat gaan we ook in de komende kring. Omdat de wereld niet zit te wachten op de boodschap van Jezus. En als wij Jezus willen zijn, zit die wereld niet op ons te wachten. Mag mijn leven oncomfortabel zijn? Met de belofte dat God beloont. En nog een kleine afsluiter. Het evangelie wordt aan de armen verkondigd. Een van de redenen, dat gaan we in de kring bespreken, is dat de wereld er niet op zit te wachten, want de wereld hier waar wij leven is niet arm. De armen hebben het evangelie nodig. De zieken. Het jubeljaar, zoals er werd gesproken in die in de profetie, was alleen maar zinvol voor de armen. De rijken verloren alles wat ze hadden opgebouwd en de armen kregen terug wat ze waren verloren. Misschien een interessante weg om te gaan. Een grote uitdaging. Waar zijn de armen? Waar zijn de zieken? Waar ligt de nood? Daarvoor is het evangelie van Jezus bedoeld. Veel om over na te denken, maar ik hoop dat het ons die stap durft zetten. In beweging. En wat er dan op ons afkomt. Steunend op de belofte durven aangaan. Maar dat is het mooie. Het zijn kleine stapjes. Durf ze te nemen. Straks zien we iedereen 2 seconden langer naar elkaar kijken. Ja? Oog hebben. Maar doe het. Maar doe het wel met de juiste verwachting. Niet vrede op aarde, maar wel de belofte dat God zal belonen. Amen.